Johannes 19, vers 1 tot en met vers 16 is de schriftlezing.
Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hem: zie, ik breng hem tot jullie eruit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vinde. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hem: zie, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hem: neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven waren. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grotere zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegerlijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotus en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha. En omtrent de zesde uren, en hij zeide tot de Joden: ziet uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruisig hem. Pilatus zeide tot hem: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan over, opdat hij gekruisigd zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg.
Schriftgedeelte, gemeente, dat we samen gelezen hebben, wordt vanmiddag ook gelezen. Vanmiddag is de prediking van Gods woord uit vers 14, de uitroep: ziet uw koning. Vanmorgen de eerste uitroep in dit gedeelte, dat is het slot van vers 5, ziet de mens. Dus vanmorgen de woorden: ziet de mens, vanmiddag ziet uw koning. Zie de mens, dat is het thema waaronder ook Gods woord vanmorgen wordt verkondigd. Zie de mens. We zien deze mens allereerst door de ogen van Pilatus. Vervolgens zien we de mens door de ogen van het Sanhedrin. En als laatste door de ogen van de evangelist Johannes. Zie de mens door de ogen van Pilatus, door de ogen van het Sanhedrin en door de ogen van Johannes. Het politieke spelletje van Pilatus is een grote flop geworden. Het lukte hem niet om het Sanhedrin mee te krijgen in zijn voorstel Barabbas of Jezus. Tegen zijn politieke berekening in maakten het volk en daarachter natuurlijk ook het Sanhedrin zelf een andere keuze. Jezus moest worden vermoord. En in de keus die gemaakt werd, maakte het volk ook meteen duidelijk op wat voor manier Jezus uit Nazareth om het leven gebracht moest worden. Hij moest gekruisigd worden en daarmee waren ze Pilatus ook een stap voor. Hij kreeg weinig speelruimte meer. Langzaam maar zeker werd hij in de hoek gezet en gedrongen. Het spelletje wat hij speelde, dreigt hij, dat voelt hij ook wel aan, te verliezen. Allerlei troeven die hij in zijn handen had, werden één voor één uit zijn handen weggeslagen. En nu rest hem nog één ding, om als het kan het volk te overtuigen vanuit hun gevoel, vanuit hun emotie, vanuit hun meedogen. Niet dat Pilatus zoveel verwachting en vertrouwen heeft in het gevoel van het volk dat voor hem staat. Maar hij heeft één ander ding op het oog namelijk het gevoel van het volk te raken op een hele kwetsbare en tere plek. En dat doet Pilatus ook op een hele geraffineerde wijze. Deze man weet het spel van het bespelen van het volk tot in zijn vingers te beheersen. Hij neemt Jezus terug in het rechthuis. En als hij daar staat voor de zaligmaker, dan geeft hij de opdracht om hem te gezelen. Johannes formuleert het heel sterk in het eerste vers. Hij gezelt hem, alsof Pilatus zelf de zweep in zijn handen heeft gehad om Jezus te martelen en te pijnigen. En dat heeft hij natuurlijk niet zelf gedaan. Hij gaf de opdracht om te gezelen, maar wat Johannes wel wil duidelijk maken, dit komt bij Pilatus weg, dit idee. Om Jezus te gezelen. Daarop Pilatus trouwens ook het volmacht toe, het recht toe, ook vanuit het Romeinse recht, om een Jood, een niet-Romein, te gezelen. Romeinen mochten alleen gegezeld worden na de terechtstellingen, na het vonnis, na het uitspreken van de straf, maar niet Joden ook daarvoor. Denk alleen maar jongelui ook even aan de geschiedenis van Paulus in Filippi. Als hem de kleren worden uitgedaan en de bul al met de zweep in de hand voor Paulus staat, dan zegt hij tegen de leiding, de raad van Filippi, mogen jullie wel zomaar een Romein gezelen? En dan zie je dat alles in één keer stilstaat, dat dat voornemen wordt teruggedraaid, en als dan duidelijk wordt dat Paulus niet staat op te scheppen of iets staat te verzinnen op dat moment, maar dat hij ook kan aantonen een Romeinse burger te zijn, dan gaat de zweep weer terug en dan wordt Paulus niet gepijnigd. Maar Paulus is iemand anders dan Jezus. Jezus is geen Romein. En daarom mag Pilatus hem ook gezelen volgens de Romeinse wet. Gezelen als voorbereiding op de kruisiging, maar zover is het nog niet. Pilatus heeft het vonnis nog niet geveld, dat zullen we vanmiddag horen. Gezeling werd ook gebruikt als een soort afschrikmiddel, om ook duidelijk te maken naar mensen in de directe omgeving van de misdadiger, dit staat jou te wachten als je dezelfde grijp bezondigt. Het kon ook iets als genoegdoenings in zich hebben, om als een tegemoetkoming naar de aanklagende partij, wanneer dan de eis terzijde werd gelegd van een zware strafmaat, dan was daar toch in ieder geval de gezeling, zodat de mensen het gevoel hadden dat er op een andere manier recht was gedaan dan dat zij in het begin van het proces voor ogen hadden. Maar er was in ieder geval genoegdoening gedaan en degene die aangeklaagd werd, had ze verdiend de straf dan ook gekregen. Moeten wij het zo zien van Pilatus? Als een soort tegemoetkoming naar de aanklagers, naar het Sanhedrin. En dat hij, als hij zometeen die gezeling van de Heer Jezus heeft laten verrichten en de Heer Jezus zo voorstelt aan het volk, op die manier probeert weg te komen uit zijn moeilijke situatie, dat het volk dan toch eindelijk zwicht en inziet, we krijgen niet onze zin, niet de kruisdood die ons voor ogen staat, maar Pilatus heeft dan in ieder geval op een andere manier genoegdoening gedaan door deze man te straffen. En we gaan nu dan maar naar huis. Beide partijen behouden dan hun waardigheid en de aanklagende partij, Jezus uit Nazareth, is dan in ieder geval stevig aangepakt. Nee, Pilatus heeft iets anders voor ogen. Dat blijkt ook wel uit het vervolg, in versen 2 en verder. Dat de Romeinse soldaten de tijd en de ruimte krijgen om Jezus uit te dossen als een soort spotkoning. Vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, maar ik zeg het ook vanuit het gezichtspunt van deze Romeinse soldaten als een clown. Hem zo meteen voor te stellen. Als iemand die je niet serieus kunt nemen. Als iemand om wie je alleen maar kunt lachen. Die je belachelijk kan maken. Waarvan je in één oogopslag weet, deze man kunnen we niet serieus nemen. Er wordt wel eens gedacht dat dat de Romeinse soldaten zijn geweest die dat hebben bedacht op dit moment. En zo een stukje tijdverdrijf hebben bedreven door dat slepende proces. En die Pilatus die steeds naar binnen en naar buiten gaat. dat in die tussenliggende tijd aan de Romeinse soldaten de gelegenheid hebben waargenomen, een stukje spot van Romeinse soldaten, wreedheid, en dat dit idee dus bij hun vandaan komt, ik denk het zelf van niet. Integendeel, Pilatus heeft dit voorgesteld, heeft dit opgedragen aan zijn soldaat, om Jezus zo te behandelen, om hem uit te dossen als een spot koning. Want wat was de aanklacht aan het begin van het proces? In die vroege morgen werd Pilatus uit zijn bed getrommeld. Die meute die voor zijn paleis zich had verzameld. En werd hij meteen duidelijk gemaakt dat deze man die hem werd voorgesteld zichzelf als een koning had gemaakt. En dat heeft Pilatus goed in zijn oren geknapt. Hij was de verbazing bekomen toen hij Jezus in de ogen kreeg in het rechthuis. En hij kon het ook niet onderdrukken. Ben jij nou die koning? Kan het gewoon niet geloven. Is dit een man waarover ze zich zo druk maken? Moet ik daarvoor 's morgens vroeg al optreden, al aantreden, al als rechter? Hebben we in deze dagen van het Pascha niet wat beters te doen? Ben jij die koning? Dat is eigenlijk de gouden draad. Mag ik het zo zeggen, vanmorgen ook heel bewust de gouden draad, die door die hele geschiedenis bij Pilatus heen loopt. Koning. We zullen dat vanmiddag ook heel duidelijk zien. Zie uw koning. En Pilatus gaat nu dat volk op dit punt belachelijk maken. En met het oog daarop geeft hij de Romeinse soldaten de opdracht om Jezus uit te dossen als een spot koning. Een versleten purperen mantel wordt om zijn schouders geslagen, de kleding van de Romeinse officier. Doornen kroon wordt op zijn hoofd gedrukt. Johannes vermeldt het maar even terloops, de andere evangelisten gaan daar veel uitgebreider op in. Ik laat dat ook allemaal liggen dan. Hij wordt begroet als koning. Heil, o koning. En in plaats dat hij het teken van eerbied en waardigheid, een kus ontvangt, dat was de gebruikelijke begroeting van de koning, slaan ze hem recht in zijn gezicht. Belachelijk maken. Dat is het doel van wat er gebeurt achter de gesloten deuren van de rechtbank. Belachelijk maken. Nog niet eens Jezus belachelijk maken. Nee, het volk en het Sanhedrin dat daar voor de stoep van de rechtbank staat. Belachelijk maken. Dit is nou de koning van de Joden. Nou, dat zullen we ze zo meteen ook goed inwrijven. En met het oog daarop zullen we hem ook even behandelen als een spot koning. Pilatus wil het volk raken in hun trots, in hun eergevoel, door hun aanklacht belachelijk te maken. En zo meteen Jezus ook zo voor te stellen als een koning, om wie je alleen maar kan lachen, kan spotten, hem kan uitlachen, belachelijk kan maken. En dat niet alleen, laten we nog maar even kijken naar de tekstgemeente van morgen, vers 4. Pilatus gaat Jezus vooruit, hij kondigt zometeen de koning ook aan, alsof hij een soort heraut is van de komende koning. Normaal gesproken loopt er een knecht naar buiten en kondigt dan de komst van de koning aan op het grote toneel, zodat iedereen stil moet worden en uit eerbied voor de koning moet gaan staan, zoals wij dat ook nog steeds kennen in onze Nederlandse samenleving. Iemand kondigt de koning aan en vervolgens gaat iedereen staan, en als iedereen dan staat, komt de koning in al zijn waardigheid binnenschrijden. Nou, die functie vervult Pilatus hier. Hij, de Romeinse stadhouder, verlaagt zich op dit moment, maar dat heeft hij er ook voor over, om als een heraut voor deze koning uit te gaan en hem aan te kondigen, vers 4. Zie, ik breng hem uit. Jullie koning. En voor mij staat het klip en klaar, duidelijk en vast. Ik vind geen schuld in hem. Dat wil ik jullie laten weten, vers 4. Dat als hij zo meteen zo uitgedost, Met die versleten purperen mantel. Met die doornenkroon op zijn hoofd. Als hij zometeen zo voor jullie staat, jullie ook weten dat ik in deze koning geen schuld heb aangetroffen. Een spotkoning om wie je kunt lachen. Waarvan Pilatus tegelijkertijd ook zegt, onschuldig. Wat opvalt gemeente in dit gedeelte, en ik maak nu de toepassing bij het eerste punt voordat ik met u naar het tweede ga, is dat het allemaal over Jezus gaat. In de eerste verse van Johannes gaat het over Jezus. Gaan mensen om met Jezus? Wordt hij belachelijk gemaakt door anderen? Mezelf doet hij helemaal niets. Volstrekt passief. Zonder iets te zeggen. Zonder protest aan te tekenen. Zonder in het verweer te komen. Staat Christus daar en ondergaat hij alles. Johannes wil als het ware benadrukken hoe hij, Jezus Christus, dit wil ondergaan. Door niets te zeggen. Door niets te doen. Door zich niet te verdedigen. Door Pilatus niet de verantwoording te roepen. Het enige wat Christus hier doet, is de beker die de Vader hem aan de lippen heeft gezet. Teug voor teug leeg. Drinken. Dit is wat Christus wil. Hij wil belachelijk gemaakt worden. Hij wil bespot worden. Hij wil zijn rug geven, degene die hem geeselen. Hij wil als een clown uitgedost worden. Hij wil zo meteen zo voorgesteld worden als door Pilaat voor het volk. Om zo in deze situatie te laten zien dat hij volkomen onschuldig is. Christus gewilligheid. Hier op dit beslissende moment. Te midden van het gekonkel en het gedraai van Pilatus. Krachtenvelden tussen Pilatus aan de ene kant en het volk aan de andere kant. Staat daar Christus in alle stilte en rust. En hij wil het ondergaan. In liefde en gehoorzaamheid. Tot zijn vader. Hij wil belachelijk gemaakt worden. Waarom? Om zo te bewijzen dat hij waarachtig God is. Een God die niet alleen in staat is om met één woord scheiding te maken tussen licht en duister. Een God die in staat is om met één woord te zeggen, Lazarus kom uit en Lazarus komt uit. Nog ingewikkeld met de grafdoeken. Om met één woord te spreken, mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Maar hij is ook een God die in staat is om zo laag af te dalen in de diepte van onze verlorenheid dat hij hier met twee benen op de grond bij Pilatus staat als een clown. Als een spotkoning. Ik zie hier de almacht van God in de onmacht van Christus. Zie hier Gods eer in het belachelijk gemaakt worden van Jezus, de spotkoning. Zie hier Gods liefde, waar Pilatus en het volk, en ik haast me te zeggen, u en ik met onze grote, lompe voeten overheen banjeren en zeggen, kruist hem. Dit is God. Zoals hij daar staat. Een God om wie je kunt lachen. Die je kan vernederen. Die je naar beneden kunt halen. Die je kunt slaan. Kunt geeselen. Kunt uitjouwen. In zijn gezicht kan spugen. En die zwijgt. In zijn liefde. Dit is God, gemeente. En dat maakt onze God tot een unieke God. Betrouwbaar. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid. Hij was veracht. De waardigste onder de mens. Maar hij wordt hier door God verbrijzeld. Hij heeft zichzelf vernietigd door gehoorzaam te blijven, ook op dit moment, totdat hij vastgenageld wordt aan het kruis. Zie uw koning, zegt Pilatus. En we kijken niet alleen met de ogen van Pilatus naar deze mens. Daar staat hij. Stoombeeld van het belachelijke van de aanklacht van het volk. Dit is nou je koning. Moet je hem nou eens zien staan. Nemen jullie hem serieus? Ik vind geen schuld in hem. Maar wij mogen hem vanmorgen, gemeente, ook zo zien. Omdat God zichzelf zo. Mag ik het eens met alle eerbied zo zeggen, gemeente. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Omdat God zichzelf zo te kijk zit. In deze man, die belachelijk gemaakt kan worden. Wat is de zonde tegelijkertijd iets aangrijpends, gemeente? Wat is het ongelooflijk God onterend? Niet alleen het ongeloof vanuit Pilatus gezien. Deze Romeinse stadhouder, die in het dagelijks leven buigt voor de andere goden. Maar ook het ongeloof van het volk, dat Gods belofte toegezegd heeft gekregen. Dat door Gods verbond wordt gedragen. Het ongeloof dat ook post heeft gevat en huishoudt in uw hart en in uw leven. Dit zijn wij, hiertoe zijn wij dus in staat om het meest heilig. Gods enige geboren zoon, de belichaming van Gods liefde, het oogmerk van Gods hart, zo naar beneden te halen, te mishandelen, belachelijk te maken, uit te jouwen, te bespotten. Dit zijn wij. Hiertoe bent u en ik toe in staat. Hoe vaak heb je dat trouwens al niet gedaan? De Heere belachelijk gemaakt. Bloed van de Heere Jezus Christus onrein geacht. Misschien nog niet eens openlijk als een Pilatus. Hem bespot. Maar dan wel geraffineerd. En bedekt. Het meest heilige gemeente is in uw handen en in mijn handen niet veilig. Zo gaan wij met God om. Maken hem belachelijk. Maken de stad naar het tweede punt. Zie de mens. Bekeken door de ogen van het Sanhedrin. Ik heb me verbaasd, gemeente, en ik hoop dat u daarvoor iets aanvoelt, over de reactie van het Sanhedrin, wanneer dan de koning naar voren wordt gebracht. Pilatus is voor hem uitgegaan als die grote heroud. Hij kondigt de komst van de koning aan en alle ogen wenden zich dan natuurlijk naar de deur die nog open staat. En daar wordt Jezus, vers 5, uitgebracht, dragend de doornen kroon en het purperen leed. Kleed. En Pilatus zegt dan tot hem, zie de mens, kijk eens, daar staat hij nou. Die man om wie jullie zo druk hebben gemaakt, is dit nou jullie koning? Ja, Pilatus, jij kijkt met jouw ogen naar deze man. En je probeert het belachelijke van deze hele vertoning op een heel aangrijpende wijze naar voren te brengen, maar het Sanhedrin bekijkt Jezus met andere ogen. Vers 6. Als de overpriesters en de dienaars hem dan zagen, zeiden ze, kruist hem, waarom willen jullie hem kruisen? Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt, vers 7, naar onze wet moet hij sterven. Die opmerking, gemeente, is eigenlijk het hart van dit moment. Daar moeten we ook even bij stilstaan. Zo op het eerste gezicht krijg je de indruk dat volgens het Sanhedrin, en dus alle partijen in Israël, iemand zichzelf niet Gods zoon mocht noemen. En die indruk is verkeerd. Integendeel, onder Israël leefde juist de grote verwachting dat eens de zoon zou komen. De verwachting stoelt op veel oud-testamentische plaatsen en ik denk alleen maar aan 2 Samuel 7. Een van de meest bekende beloften, waarin de Heer aan het huis van David toezegt dat er eens een zoon op Gods troon voor eeuwig zal heersen. En deze belofte in 2 Samuel 7 waaiert dan als het ware helemaal uit in het vervolg van het Oude Testament, met name in de psalmen, denk alleen maar aan psalm 2, waar ook geprofetisch gesproken wordt over de zoon die dan de gezalfde van God is. Ik denk aan de psalm die we regelmatig ook zingen, psalm 89, gij zult gij zeggen, zijt mijn zoon. De psalm waarin ook profetisch wordt gesproken over de grote zoon van David die voor eeuwig op de troon zal zitten en die psalm eindigt dan in een klacht. Heere, waarom wordt de gezalfde, de Messias, op dit moment zo gesmaad? En waarom heeft u de eer van Israël zo naar beneden gehaald? Ik denk aan profetische teksten bij de profeten, Jesaja bijvoorbeeld, Zacharia, waar gesproken wordt over de Messias of de grote priester die op de troon van God zal zitten om te heersen. Allerlei beloften die ook onder het Joodse volk in Jezus dagen bekend waren. Denk alleen maar even kinderen aan de wijzen uit het oosten. Die toen ze in Jeruzalem aankwamen, de weg vroegen naar de kribbe, naar de wieg van de grote zoon van de koning. En ze werden vervolgens door de schriftgeleerden verwezen naar een klein plaatsje in Bethlehem. Omdat de profeet dat had gezegd. Dat uit Bethlehem de Messias, de zoon van de koning voortgebracht zal worden. Dus het Sanhedrin ontkent niet dat God een zoon heeft. Integendeel, die verwachten ze ook. Wat het Sanhedrin niet wil geloven, is dat Jezus die zoon is. En helemaal niet nu hij daar zo staat. Uitgedost. Als een spot. O koning. Ik vat het even samen, gemeente, want dit is wel belangrijk. Het Joodse volk wat hier staat, gelooft in de komst van de Zoon. Maar ze verwerpen de gedachte dat Jezus die Zoon is. Waarom? Wel allereerst omdat ze zijn ouders kennen. Jozef en Maria. In de tweede plaats ook omdat zijn familie hem niet accepteert. Zijn broertjes en zusjes als Godzoon. En in de derde plaats omdat Jezus leven, Jezus woorden, Jezus handeling niet overeenkomt met het beeld dat zij van de Zoon hebben. Dat is een aangrijpende gedachte, gemeente. Deze mensen lezen dagelijks uit de Bijbel. Hebben een bepaald beeld van God. Van wie hij is. Hoe hij werkt. Hoe zijn Zoon eruit moet zien. En als ze dan oog in oog staan met Gods Zoon, slaan ze een Bijbeltje open en zeggen tegen Pilatus, maar wij hebben een wet. En volgens onze wet klopt dit niet. Met de Bijbel in de hand roepen, kruist hem. Kruist hem. Godsdienst. Waar Gods geest niet in meekomt, is levensgevaarlijk. Dat stelt mensen in staat om met de Bijbel in de hand, de ware God, en zijn enige geboren Zoon, te verwerpen. En dat geeft tegelijkertijd het gevoel dat je zeer rechtzinnig, recht in de leer bent. Gemeente, ik hoop dat u nu niet luistert voor een ander. Maar dat je toch even bij jezelf te raden gaat. Maak dat ook niet duidelijk in ons leven. Wat Jezus al zei in het begin toen hij oog in oog stond met een van de vertegenwoordigers van het Sanhedrin, Nicodemus. Nicodemus, jij moet wederom geboren worden. Jij kent God niet. En daarom erken je mij ook niet. Je kan wel zeggen, wij weten dat gij zijt. Maar dat komt niet verder dan alleen maar de belijdenis een profeet van God gezonden. Maar Nicodemus, ik ben de Zoon. Die verhoogd moet worden. En jij bent die zondaar die moet zien op de verhoogde Zoon. Anders sterf je. Met de Bijbel in de hand, Jezus verwerp. Die zondegemeente kom je alleen maar in de kerk tegen. Ook onder ons. En dat roept het evangelie trouwens zelf ook op. Omdat de Zoon zich opdringt aan u en aan jou. Om hem te omhelzen. Of anders te verwerpen. Waar sta je nou vanmorgen? Als die woorden tot jou komen. Zie de mens. Met welke ogen kijk je dan naar hem? De het ogen van het Sanhedrin. Zoals hij daar staat, zo wil ik hem niet geloven. Uitgekleed, vernederd, bespot, hem zo mijn koning en mijn zalig maken noemen. Terwijl hij daar staat in als een weerloosheid. Maar wat zegt dit gemeente? En dan maken we de stap naar het derde punt. Wat zegt dit over Christus? Als het Sanhedrin zo naar hem kijkt. Als hij daar staat. En voordat hij goed en wel stilstaat op dat grote podium voor het paleis van Pilatus. Begroet wordt met dat ene woord in de taal waarin deze mensen spreken. Kruist hem, kruist hem. Wel hiervoor wilde hij komen. Om dit te horen. Dit was nou de weg die de Vader hem had voorgesteld. Het overvalt hem niet. Hij heeft daar zelf op aangestuurd. Als Christus daar staat, dan horen we doorklinken wat hij zei aan het begin van het proces tegen Pilatus. Hiertoe ben ik gekomen. Opdat ik van de waarheid getuigenis zou geven. Daar staat hij. Dit is de waarheid. Zie de mens. Zie de mens. De mens van God. Gezonden. Naar een wereld verloren in schuld. Hij is gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar dat wilde hij ook. Verworpen worden. Hij wil dit horen. Kruisten. Wat Pilatus bedoelt als het belachelijk maken van de zaligmaker. En het Sanhedrin als het ware hem ook toeschreeuwt. We verwerpen hem. Dit kan hem niet zijn. De zoon die we verwacht. Zoals hij daaruit gedost staat. Is juist wat mijn zaligmaker en mijn Christus wil horen. Geen man die medelijden oproept. Kijk alstublieft niet zo naar hem. Een man die ons in ons gemoed ontroert. En die we misschien met betraande ogen nastaren. Wanneer hij in al zijn eenzaamheid zijn kruis om het in weg gaat dragen naar Golgotha. Maar hier staat de koning, de gekroonde koning, die zo meteen de troon van Golgotha en het kruis gaat bestijgen. Om daar in de diepte van zijn vernedering de eer en de heerlijkheid van zijn Vader groot te maken. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat staat hem voor ogen. Zo mag u hem aanschouwen ook vanmorgen. Biddend om de leiding en de werking van de Heilige Geest. Om hem niet te zien met de ogen van Pilatus. Nog met de ogen van het Sanhedrin. Maar wel met de ogen van Johannes de Evangelist. En laten we daar als laatste vanmorgen gaan kijken, gemeente, in ons derde punt. Kijken naar de mens door de ogen van de Evangelist. Er is trouwens wat aan de hand met dit moment. Het valt op dat alleen Johannes trouwens dit moment zo sterk naar voren brengt in zijn evangelie, ziet de mens. De andere drie evangelisten laten het liggen en onderstrepen dit moment niet zo sterk zoals Johannes dat doet. Dat heeft ook alles te maken met het evangelie van Johannes. Dat soms op een hele eigen manier andere accenten legt dan de andere evangelisten. Een van de kernwoorden in het evangelie van Johannes is het woord mens. Meer dan 10 keer wordt Jezus zo in het evangelie omschreven. Dat doen de andere evangelisten niet. Zij gebruiken wel een andere uitdrukking voor Jezus als de zoon des mensen. Maar die uitdrukking ontlenen ze aan het Oude Testament. Daniel 7 vers 13 en 14. Dat gezicht van de zoon des mensen die nadert tot de troon van God om uit de handen van God alle heerschappij en macht te ontvangen. De evangelist Johannes noemt Jezus juist niet de zoon des mensen, maar spreekt steeds over Jezus als de mens. Een van de eerste keren dat de Heer Jezus zo wordt benoemd als de mens, is in Johannes 4, die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw. Waar Jezus gewoon als alle andere mensen op het heetst van de dag verkoeling zoekt in de schaduw bij de bron. En hij wil graag drinken, maar kan er niet bij. En op een hele menselijke manier stelt hij dan die vraag aan die vrouw, geeft u mij wat te drinken? En gaandeweg dat gesprek wat zich dan ontknoopt, blijkt dat achter deze gewone man, deze gewone mens, iemand anders schuil gaat. Eerst denkt deze vrouw dat het een bijzondere profeet is. Zij heeft door dat deze man niet alleen haar kent, maar ook thuis is in de godsdienst van de Samaritanen en thuis is in de Bijbel van Israël. Maar als de Heer Jezus tegen haar gaat vragen, zegt, wil jij je kruik even thuis gaan halen? Hoe ziet die kruik eruit? Wel, haal je huwelijksleven maar eens tevoorschijn. Dan valt het doek in het leven van deze vrouw. Bij deze bron, die eeuwig leven en eeuwig water, stromen van levend water te geven, te komen en te putten om niet, zal een ieder van ons zijn of haar verleden, schuld, zonde moeten halen. Er is geen kennis van Christus zonder zondekennis. Dat is geen voorwaarde, dat hoort bij de omgang met de zaligmaker. En daar loopt deze vrouw tegenaan, haal je kruik. Haal je man. Nou, die haalt ze op een gegeven moment ook. Daarvoor hoeft ze niet naar huis. Daarvoor mag ze haar hart uitstorten. Bij Christus. Ik heb geen man. Dat heb je goed gezegd. Je hebt er 5 gehad. Dat is deze zaligmaker toch machtig, gemeente. Ook in het ontdekkende werk. Hij neemt daarin de leiding en trekt zo deze vrouw aan de rand van de put waaruit zij moet gaan putten. En dat is de onbegrensde, onpeilbare, bodemloze liefde van God voor een zondares zoals zij. Deze vrouw gaat naar huis, heeft gedronken. En dan zegt ze bij thuis komt, zie! Een mens die gezegd heeft, alles wat ik heb gedaan, is deze niet de Christus. Daarmee zet het evangelie van Johannes in, zie een mens. En daarmee eindigt het evangelie van Johannes in Johannes 19 vers 5, ziet de mens. En daartussen wordt beschreven wie Jezus de mens is. En voor wie hij mens is geworden. Dit is de mens. Die daar staat. Als de tweede Adam voor het paleis van Pilatus, bekleed en gekroond door de eerste Adam, om voor deze Adam de schuld weg te dragen in het gericht bij God. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. We zien zijn heerlijkheid. Hier op dit dieptepunt ogenschijnlijk in Jezus lijden en sterven als hij daar staat. Pilatus hem belachelijk maakt. Nou kijk nou eens, dit is hem dan, de mens. Hè, om wie jullie zo druk maken. Die moet horen van het Sanhedrin. Kruis deze mens. Maar waarvan God zegt, dit is nou. De mens, mijn zoon, zoals ik hem hier op het toneel neerzet. De mens die mens wordt. voor u, o mens. Zie de mens, gemeente. Zullen we eens naar hem gaan kijken met de ogen van de evangelist? Dan kijken we allereerst in een spiegel. Zoals hij eruit ziet, daar staande voor Pilatus in onze ogen. Zo zien u en ik eruit in Gods oog. Wat is er nou van Gods beeld in je leven overgebleven? En het kleine beetje wat er nog van overgebleven is, gebruiken wij om God naar beneden te halen. Om te zeggen tegen deze man, weg met hem. Kruist. We willen met u en met uw mens niets te maken hebben. We willen leven zoals we dat zelf willen. Kijk eens in die spiegel, gemeente. Ziet u in hem uzelf in Gods oog? Leg uw leven eens naast het beeld van God. En moeten we dan niet zeggen tegenover onze grote en hoge afkomst. In Gods oog zijn we maar een klang. Spot. We halen onszelf en ons leven naar beneden. En trekken ons er helemaal niets van aan. Wie doet mij wat? De tweede plaats, als we kijken naar de mens met de ogen van de evangelist, zien we in hem God tot ons komen. Hij is in staat om dus zo laag af te dalen in onze verlorenheid, dat hij onder ons kan staan, wij op hem neer kunnen kijken, om hem kunnen lachen, met hem kunnen spotten, maar hij is daar ons wel een beslissende stap in het licht van de eeuwigheid voor. Hij staat hier langzaam maar zeker op de bodem van onze verlorenheid, onze doemwaardigheid. Wat wij hem toewensen, kruist hem, hebben u en ik verdiend. Dat wij door God tot een vloek en een oordeel gerekend moeten worden. Maar hij wil die beslissende stap zetten. Opdat hij zometeen van onderop, vanuit de bodem van onze ellende, tot ons zou kunnen spreken. Zie de mens, dit ben ik. En ik wil het zijn voor u. Het derde wat we zien, als we kijken met de ogen van de evangelist, is de betrouwbaarheid van deze zaligmaker. Als hij daar staat, zo uitgedost, bespot en belach, dan horen we in de woorden van de evangelist ook doorklinken, dat hij vol van genade en vol van waarheid is. Vol van genade, omdat hij hier wil staan, omdat hij die beslissende stap wil zetten, omdat hij zo beladen wil worden met spot en hoon door ons. Maar tegelijkertijd ook vol van waarheid, vol van betrouwbaarheid. Het is geen loze kreet die hij sprak. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nee, hier staat hij, de weg van God tot ons in onze verlorenheid. Hier betuigt de Zoon met zijn leven en met zijn lijden. Want al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gezonden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven zal. Zie de mens, zie hem daar staan, getuigend van de waarheid en de betrouwbaarheid van Gods liefde. Zo stelt de evangelist hem voor. Die voor het paleis van Pilatus is de enige op deze plek die zichzelf is gebleven. die betrouwbaar is. Ook al wordt hij in zijn betrouwbaarheid door Pilatus belachelijk gemaakt en door het Sanhedrin verworpen. Hij blijft zichzelf. Zie de mens. Dominee, ik zie nog niemand. Nou, dat laatste geloof ik niet. Dat je niemand ziet. Waarom niet? Omdat je mens bent. En per definitie een verkeerd beeld van Christus hebt. Je ziet wel iemand, maar je hebt een verkeerd beeld van deze zaligmaker. En dat is nou je nood. Iemand die zegt, ik heb nog nooit Christus gezien, die liegt. Hij wordt wekelijks aan u voorgesteld onder de prediking van het evangelie. De vraag is alleen, zie je de ware Christus? Daarvoor moet de Heilige Geest mijn ogen openen, dat is waar. Dan weet u wat dat betekent als de Heilige Geest uw ogen opent. Dan gaat u kijken met de ogen van de evangelist, met de ogen van het woord. Worden uw ogen niet geopend, dan kijkt u met uw eigen ogen. En wat dat betekent, dat maakt deze geschiedenis van morgen duidelijk. Iemand die nog steeds met zijn eigen ogen naar de gekruisigde Christus kijkt, heeft altijd in zich die houding van afkeer en verzet. Weg met hem. Dat is je leven. Dat zijn nou jouw ogen. Zo keek jij al die jaren naar Jezus, de mens. Was dat aangrijpend vanmorgen? Als de evangelist in uw leven duidelijk maakt, jij staat daar tussen die mensen. En roept ook mee, kruist hem, kruist hem. De vraag is, hoe worden mijn ogen veranderd in Gods oog? Zodat ik de woorden zie de mens niet meer hoor met mijn hart, maar met een nieuw hart. Een hart dat door de Heilige Geest ogen van het geloof heeft gekregen. Waardoor ik Christus in zijn heerlijkheid zie. Juist ook hier in deze geschiedenis. Voor de ogen van de mensen. Een man om wie je kunt lachen. Met wie je kunt spotten. Maar in de ogen van Gods kinderen. Komt hij vanmorgen tot ons. In al zijn heerlijkheid. En in al zijn dierbaarheid. En daarvoor moet u op de knieën. Daarvoor mag u vanmorgen nou aankloppen bij deze mens, denk nog even aan die eerste geschiedenis, waarvoor het eerste woorden klonken in het evangelie van Johannes. Zie een mens die gezegd heeft, alles wat ik heb gedaan, is deze niet de Christus. De weg naar hem ligt voor u wagenwijd open. En kijk eens naar de fijngevoeligheid van deze zaligmaker. Hoe hij om weet te gaan met een Samaritaanse vrouw. Door haar op zo'n manier te vernederen dat hij haar niet afstoot, maar naar zich toetrekt. In haar hart het verlangen naar ware vrede ombuigt naar hem. Zodat ze met heel haar hart en met heel haar leven betrokken raakt op hem en drinkt van de wateren des levens om niet. Zo wordt hij vanmorgen ook u voorgesteld. Wat houdt u dan tegen om vanmorgen niet gewoon te gaan tot deze mens? Maar mogen vanmorgen u die God vreest ons ook verlustigen aan deze man. Daar staat hij nou. De mens. Hij staat daar in de plaats van mij. Een mens. Geschapen naar Gods beeld. maar wat ik al lang verspeeld en verzondigd heb. Hij staat daar voor mij in zijn volle bewustzijn dat hij gekomen is tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen en hij loopt hier niet weg van dit toneel. Maar hij blijft hier staan, vastberaden, omdat hij maar één doel voor ogen heeft, namelijk zometeen weggeleid te willen worden naar het kruis van Golgotha. Zie hem hier staan, vol van genade. Johannes, wat is dat heerlijk, dat je dat als eerste voorop hebt geplaatst. Vol van genade, vol van waarheid. Want hier in de mens opent God de volheid van zijn genade, van zijn eeuwige en opzoekende zondaarsliefde. Hier in deze eenzame gestalte voor het paleis van Pilatus opent de Heere de poorten van zijn hel en van zijn genade. Hier in deze eenzame man zie ik de belichaming van wie God in Christus voor mij wil zijn, vol van genade en vol van waarheid. Zo komt deze zaligmaker tot mij en tot u die God mag vrezen als een betrouwbare zaligmaker. Een zaligmaker die bewijst ook op dit beslissende moment dat geen woord wat uit zijn lippen is gekomen ooit zal vallen, maar dat hij die het beloofd heeft het ook doen zal. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo zie ik hem daar vanmorgen staan. De mens, maar ook als mijn mens. Mijn Adam. De van God geschonken mens. De zaligmaker. De Jezus en de Christus des Schriften. Amen.